Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 122 en daarvan het tweede vers. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. Het tweede van 122. Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daaruit het derde hoofdstuk, 2 Korinthe 3. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 147 het eerste vers. Laat Heere lof ten hemel rijzen, hoe goed is het onze God te prijzen. En wat er verder volgt. En daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. Wij lezen 2 Korinthe 3, zingen Psalm 147 vers 1 en doen daarna belijdenis des geloofs.
Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van het hart. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet de letter, maar des geestes, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezicht, die te niet gedaan zou worden. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot op de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heere is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heeren geest. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in de brief die wij samen lazen, 2 Korinthe 3. En daarvan het 15e en 16e vers. 2 Korinthe 3, vers 15 en 16. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. Laten wij samen eerst de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed. En daarin doen wij ook voorbeden voor broeder P. Heijstek van de Zoutstoep, die met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis in Gorinchem is opgenomen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Genadige en barmhartige Heere in de hemel, opnieuw zijn we samengekomen in de kerk. Opnieuw gaan we luisteren naar uw woord. En opnieuw kunnen we niet zomaar aan de prediking en aan het horen naar de prediking beginnen. We zijn immers afhankelijk van de bediening van uw geest, zo hebben we vanochtend beleden en daar hebben we toen ook om gebeden en dat zal ook deze avond noodzakelijk zijn. Willen wij verstaan de dingen die des geestes God zijn? Willen kracht doen in ons hart en in ons leven? Dan hebben we de hulp en de leiding en de genade van de Heilige Geest nodig. En dat gezegd hebbend, Heere, danken wij uw grote naam dat we deze dag mogen hebben. Dat u ons een kerk geeft. Dat hier een Bijbel mag liggen. En dat we uw woord mogen horen prediken. Zoveel mensen die met eenzelfde ziel, met eenzelfde schuld, naar dezelfde eeuwigheid reizen, weten niet van u of willen er niet van weten, of worden verblind door valse godsdiensten. Wij mogen die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid horen. In die enige naam mochten wij ook de doop ontvangen. U hebt uw beloften toegezegd. En Heren, nu bidden wij u of dat u dat alles wilt toepassen aan onze harten. Of dat u uw koninkrijk wilt doen laten komen in harten van jongeren en van ouderen. Of dat u dat koninkrijk wilt uitbreiden onder ons. Maar Heren, ook of dat u krachtig wilt werken. En of dat u die belofte van de Heilige Geest en van zijn overvloedige werk ook in onze tijd wilt laten zien. Want als wij om ons heen zien, Heren, in ons eigen land, in heel de westerse wereld, dan zien wij dat kerken leeglopen, dat het getal van hen die uw naam belijden minder wordt. Maar uw woord zegt toch, Heere, dat u van zee tot zee zult regeren. En er zal toch een schare zijn die niemand tellen kan, die uit het oosten en uit het westen en uit het noorden en zuiden komt, om straks aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Heere, gij hebt in uw woord gesproken van de volheid van de heilstijd die nog aanstaande is. En wij bidden u, Heere, als we daar vanavond ook over hopen na te denken, of dat u ons inzicht wilt geven in die schriftgegevens, of dat u ons verwachting wilt geven op dat werk wat gij nog doen zult, of dat u ons gebed wilt geven, opdat in onze binnenkamers er iets mag gaan gebeuren. Dat wij op onze knieën gaan, niet alleen voor onszelf, voor onze kinderen of kleinkinderen als we ze mogen hebben, voor de gemeente waar we deel van uitmaken, maar voor het hele land en het hele volk. En we bidden u dan ook, Heere, voor al het werk en de evangelisatie dat gedaan mag worden, ook vanuit deze gemeente, onder ouderen en onder jongeren, onder kinderen, of dat u het wilt zegenen, naar uw belofte. En we bidden u, Heere, of dat u al die krachten en machten, die geestelijke boosheden in de lucht, die uw woord in de weg staan, die de loop van uw woord willen hinderen, of dat u ze een halt wilt toeroepen. U, Heere Jezus, hebt gezegd, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. U hebt toch beloofd dat u tot aan het einde der tijden met uw kerk zult zijn en dat aan u is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heere, schenk ons daar geloof bij. Schenk ons daar verwachting in. En mogen we dan in het bijzonder deze avond ook bidden voor uw oude bondsvolk, voor Israël. Dat u blijkens uw woord niet hebt verstoten. Want uw verkiezing is toch immers onberouwelijk. En wij moeten nog steeds constateren dat dat volk met een geest van diepe slaap is bevangen. De massa van het volk is ongelovig. En een klein deel is nog verstrikt. En leest uw woord terwijl ze dat hebben bedekt. En ligt er ook een deksel op hun eigen hart. Maar Heere, we hebben de belofte gelezen dat dat eenmaal veranderen zal. Dat deksel zal worden weggenomen en het zal tot u, de Heere, bekeerd worden. Heere, wij bidden u of dat u het woord dat onder de Joden gebracht wordt wilt zegenen. Of dat u hen verlichte ogen des verstands wilt geven, zodat ze de Messias, de Christus der schriften, mogen aannemen, mogen geloven. Door het geloof in Christus zal toch geheel Israël zalig worden, zo hebt u gezegd. Heere, wilt u die oude beloften wakker roepen en in vervulling brengen? En geven dat zo heel de wereld onder invloed van die dingen mag zien dat u de levende God bent. En dat u regeert en dat uw koninkrijk niet als een nachtkaars zal uitgaan. En ook in die gebieden waar uw kerk vervolgd wordt, waar mensen moeten lijden om des evangelies wil. Waar ze geld en goed kwijtraken, waar ze mishandeld worden, waar ze in de gevangenissen moeten, waar ze soms het leven kwijtraken. Wilt u sterken, Heere, in die omstandigheden? Wilt u kracht geven om dit te dragen en standvastigheid om te staan in het geloof? En wilt u die machten, Heere, die onderdrukken toch binden? De duivel die als een briesende leeuw rondgaat, wie hij zou mogen verslinden. Heere, wil hem een halt toeroepen. En geef dat het mag gezien worden dat u de God bent die een koninkrijk heeft dat over alles regeert. Geef ons zo ogen des geloofs, Heere, omdat we mogen zien dat er nog zulke heerlijke beloften in uw woord staan die op vervulling wachten. Zegent u zendelingen en evangelisten, alle die in uw koninkrijk werkzaam zijn, in ons eigen vaderland en ook daarbuiten. Wij bidden u ook voor deze wereld die in blindheid ook zijn weg gaat. En die niet weet waarom ze lijdt en waarom ze zucht als in barensnood zijnde. Laat uw woord, Heere, daar duidelijkheid in mogen verschaffen, opdat er in de wereld ook een terugkeer tot u, de Heere, mag gevonden worden. En wilt u geven dat alles wat met woord en daad vanuit uw woord mag geschieden, door u gezegend mag zijn. Mogen wij ook bidden, Heere, voor de aanstaande Bijbeldag, die in teken staat van onze evangelisatiepost in Gent. Wilt u die dag zegenen, Heere? En wilt u geven dat dat werk in Gent door u mag worden gezegend? Onze evangelist van Luttekhuizen wil hem sterken met zijn gezin. En geven dat hij die arbeid niet al zuchtende hoeft te doen, maar dat hij mag bemerken dat uw woord ook daar een kracht Gods tot zaligheid is. Geef zo een gezegende ontmoeting. En geef, Heere, dat we daarin ook mogen bemerken dat er hard is ook voor dat werk, meeleven. Heere, zie u zo op ons in gunst van boven. Er is ook nog voorbeden gevraagd voor onze broeder Heijstek. Vanochtend moest hij naar het ziekenhuis worden gebracht met benauwdheidsklachten. U kent zijn zwakke gezondheid, alle zorgen die er omtrent zijn. Heere, wilt u hem gedenken? Geef dat behandelingen en medicijnen door u gezegend mogen worden. We zijn leven sparen, Heere, en geven dat hij toch weer terug mag keren naar huis. Maar bovenal geef dat deze dingen hem voor het eerst of opnieuw mogen verbinden aan uw genadetroon. En dat hij het medicijn voor ziel en lichaam, de enige troost in leven en sterven, bij u de Heere mag zoeken en vinden. Gedenk hem. En allen die om hem heen staan. Heere, wij hebben u veel te vragen. En wij kunnen dat niet anders doen dan pleitend op het werk van de Heer Jezus Christus. Om geen andere reden kunt u naar ons luisteren. Er zijn geen rechten, verdiensten of waardigheden in onszelf. En laat dat niet slechts een plichtmatige afsluiting zijn van onze gebeden, Heere, als we dat beleiden, maar geef het ook te beleven in onze harten. En hoor ons, om Jezus wil en uit genade. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 81 en daarvan de versen 11, 12 en 13. Ik ben de Heere, ik ben uw God die heilig ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En ook het dertiende, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. 11, 12 en 13 van Psalm 81. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het fonds gebouwen. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Ik zie op het bord dat er aan het einde van de dienst Psalm 103 staat genoteerd. Dat is misschien een typfout van mij. Dat moet op Psalm 130 zijn. 130 vers 4. Aan het einde van de dienst hoopt op de Heere, gij vromen. Na het amen van de prediking zingen wij dus Psalm 69 vers 14. Lieve gemeente, toen ik enkele weken geleden nog weer eens in Israël was, toen viel het mij weer op hoe dat land bloeit en groeit. Hoe groen het daar is. Hoe het Joodse volk daar, met behulp van allerlei middelen zeker, maar toch allerlei planten en bloemen kan laten groeien. Hoe welvarend dat het is. En ik werd er nog eens bij bepaald dat dit land niet zonder dit volk lijkt te kunnen. Dit land hoort bij dit volk en dit volk hoort bij dit land. En er zijn tijden geweest in de geschiedenis van het volk van Israël dat er een scheiding kwam tussen dat land en tussen dat volk. In de verschillende ballingschappen van Assyrië, van Babel, dan zie je ook in de schriften hoe dat land dan gaat kwijnen. Hoe dat alles treurt en weent, hoe dat alles woest en leeg wordt. En dat er van dat land dat vloeiende is van melk en honing niets overblijft als dat volk eruit is. Het is ook nog eens bevestigd geworden in die grote scheiding die er gevallen is na het jaar 70. Toen generaal Titus Jeruzalem en de tempel verwoest heeft. En toen de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, door heel de wereld werden verdreven. Daarna is er van dat land niets meer terechtgekomen. Eeuwenlang was het woest en leeg. Het land dat kwijnde. Natuurlijk omdat de Arabieren die daarin bleven wonen dat land verwaarloosden. Maar het onderstreept weer. Dit volk en dit land horen bij elkaar. En is het niet ook bewezen toen de staat van Israël werd opgericht in 1948. En toen vele duizenden miljoenen Joden vanuit de hele wereld terugkeerden naar dat land dat al aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd is. Dat sinds die tijd de woestijn weer bloeit als een roos. Dat het land welvaart. En dat daarin de zegen van de Heere mag worden opgemerkt. Dit land en dit volk horen bij elkaar. Maar dan dringt de vraag zich wel op, is het dan nu goed met Israël? Mag je uit al deze dingen opmerken dat God nu zijn aangezicht in gunst tot Israël gewend heeft en dat het nu alles precies is zoals dat hij het heeft bedoeld? Dat nu het Joodse volk in grote getalen weer binnen die grenzen leeft, nu het land weer groeit en bloeit, is dat een bewijs van Gods goedkeuring? Gemeente, hoe kan het goed zijn in dat land en onder dat volk als ze volharden in de afwijzing van de Messias? Hoe kan God in welgevallen op dat volk neerzien als zij zijn zoon blijven verwerpen? En de vraag dringt zich op. Hoe komt het toch dat dit oude volk uit Abraham gesproten en zoveel gunst heeft genoten dat ze blind is voor de Christus? Hoe komt het dat zij de Messias niet hebben herkend? Hoe komt het dat ze hem verworpen hebben? Wel, de apostel Paulus geeft daar een antwoord op. In verschillende van zijn brieven. In de Romeinenbrief bijvoorbeeld zegt hij, verwijzend naar de profetie van Jesaja, er is een geest van een diepe slaap op dit volk gekomen. Ze zijn verblind. Hun ogen kunnen niet zien en hun oren kunnen niet horen. En hier in 2 Korinthe 3 zegt hij, als zij Mozes lezen, dat is dus het Oude Testament, hun schriften, dan ligt daar een deksel op. En we willen met elkaar gaan nadenken over dat deksel op hun hart. En dat bestaat naar mijn gedachten uit drie dingen. Een deksel, een bedekking, zodat ze niet begrijpen, niet verstaan wat de schriften zeggen. Dat ligt in het verstaan van de zonde, zo zullen we zien. In het verstaan van de wet. En in het verstaan van Christus. En om dat beeld van vers 15 vast te houden, Paulus die zegt dat, wanneer Mozes gelezen wordt. En zoals ik al zei, daarmee bedoelt hij het Oude Testament. Nou, in diezelfde beeldspraak wil ik zeggen, dat deksel dat bestaat, dat ligt op het hart bij het lezen ten eerste van Adam. En daarmee bedoel ik dus in hun verstaan van de zonde. Bij het lezen van Adam ligt er een deksel op hun hart. Ten tweede bij het lezen van Mozes, en dan spits ik het toe op het verstaan van de wet van Mozes. En ten derde ligt er een deksel op hun hart bij het lezen van Christus. Dus het deksel op het hart bij het lezen van Adam, bij het lezen van Mozes en bij het lezen van Christus. Gemeente, er wordt wel gezegd dat de hoofdoorzaak van de afwijzing van de Joden van de Heer Jezus Christus, dat de hoofdoorzaak ligt in de houding die de christenen hebben aangenomen tegenover de Joden. Hoe de christenen zich door de eeuwen heen hebben opgesteld tegenover de Joden, die hebben zo'n slecht voorbeeld gegeven, zodat de Joden bij zichzelf hebben gedacht, als nou de christenen al zo zijn, wat ligt er dan voor aantrekkelijks in om in Christus te geloven? En dat wordt tot op de dag van vandaag ook steeds onderstreept. Als je in gesprek gaat met orthodoxe Joden, dan wordt er altijd gewezen naar het feit dat de christenen Joden door de eeuwen heen heel slecht hebben behandeld. En wij kunnen niet anders dan daarin helaas toe te stemmen. De christenen hebben een allerellendigste houding aangenomen tegenover het Joodse volk. Jongelui, denk bijvoorbeeld maar aan de kruisvaarders. Die op hun wapens het kruis van Christus aanbrachten en in de naam van Christus stromend bloed van de Joden hebben vergoten. Of denk aan de Romeinse Inquisitie, die met datzelfde kruis in de hand Joden hebben gedwongen zich te laten dopen en bij weigering ze hebben omgebracht. En ook van de kant van de Reformatie zijn er vaak heel verkeerde woorden gesproken ten opzichte van het Joodse volk. Denk bijvoorbeeld maar aan de gedachte van Luther, de latere Luther, over het volk van de Joden. Trouwens, het is niet alleen in de geschiedenis dat de christelijke kerk de Joden tekort hebben gedaan. Het Joodse volk kan zich vandaag de dag nog steeds afvragen hoe dat de christelijke kerk tegenover het Joodse volk staat. Want opnieuw is er veel vijandschap. Het antisemitisme neemt toe. En de christelijke wereld, al is daar niet zoveel christelijks meer aan in onze westerse wereld, maar de christelijke wereld, die christelijke wortels heeft, die neemt een steeds meer vijandige houding aan tegenover het Joodse volk. En we kunnen ons ook afvragen, waar is de stem van de kerk bij dat toenemende antisemitisme? Maar gemeente, dat gezegd hebbend, moeten we niet denken dat daarmee een verklaring is gegeven voor het ongeloof van de Joden en voor de vijandschap tegenover Christus. Want al voordat er sprake was van een christen, laat staan van een onbarmhartige christen, hebben de Joden de Heer Jezus Christus al verworpen. Hij is tot het zijne, tot de Joden gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de schriften die spreken over verblinding, over een geest van diepe slaap die op dat volk is gekomen. En de vraag kan gesteld worden, waar ligt nou de oorzaak dat dat volk zo verblind is, dat er zo'n geest van diepe slaap over hen gekomen is, dat ze de Christus niet hebben aangenomen? Wel, daar zou heel veel over te zeggen zijn, gemeente. Over de oorzaak daarvan, samenvattend zou ik willen zeggen dat dat vooral te maken heeft met het feit dat het Joodse volk haar roeping niet heeft verstaan. Wat was de roeping van het Joodse volk? Waartoe is dit volk geboren? De Heere heeft het tegen de vader van dat Joodse volk al gezegd. Tegen Abraham. In u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. En de profeet Jesaja heeft het gezegd. Dit volk, hij laat daar de Heere spreken. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Maar wat heeft het Joodse volk met die godsopenbaring gedaan? Wat heeft het Joodse volk gedaan met het feit dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd? In plaats van de wereld daarmee bekend te maken, in plaats van de lof des Heren onder de heidenen te verkondigen, is het Joodse volk hoogmoedig geworden, hebben ze zich beroemd op hun status, meenden ze meer te zijn dan de heidenhonden, zoals ze ze noemden, de onbesnedenen. En dat is een van de oorzaken waarom de Heere hen met een diepe slaap heeft geslagen. Of zoals Paulus dat hier zegt, waarom er een deksel op hun hart is komen te liggen. En Paulus die verwijst in deze tekst naar die bekende geschiedenis uit Exodus 34. En die jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook wel. Mozes, die op de berg Horeb was, op de Sinaï waar hij de wet van de Heer had ontvangen. Hij had een ontmoeting met God. En Mozes was zo onder de indruk van Gods genade en van Gods barmhartigheid, dat Mozes op een bepaald moment vroeg, Heere, toon mij uw heerlijkheid. Mozes wilde iets van het wezen van God zelf zien, want de heerlijkheid van de Heere, dat is Gods majesteit, de lichtglans die bij het wezen van God hoort. Denk maar jongens en meisjes aan de herders in de velden van Efrata, waarvan geschreven staat dat de heerlijkheid des Heren hen omscheen. Gods lichtglans, Gods heilige majesteit. Mozes vroeg of hij dat mocht zien. Maar de Heere zei, Mozes, dat kun je niet zien. Geen mens kan mij zien en dan blijven leven. En daarom kreeg Mozes een glimp te zien van de Heere. In Exodus 34 staat de achterste delen. Een kleine glimp van het goddelijke wezen. En dat had zo'n kracht. De glans van Gods majesteit en heiligheid. Dat straalde in de huid van Mozes. En Mozes als een soort reflector. Hij ging die heerlijkheid des Heren weerkaatsen. En toen Mozes van de berg afkwam. Toen straalde zijn gezicht als de zon in haar kracht. En het Joodse volk kon hem niet aanzien, zo hebben we gelezen. Ze konden hem niet sterk aanzien vanwege de glans die zijn vel verspreidde. En toen moest Mozes een doek, een deksel over zijn aangezicht leggen. En zo kon hij weer te midden van het volk zijn. Nou, dat past Paulus nou toe op het geestelijke leven van de Joden. Ze lezen Mozes. Ze zijn bezig met hun schriften. Ze zijn bezig in hun yeshivas, in hun leerscholen. Ze staan daar bij de klaagmuur. En ze zijn ijverig aan het onderzoeken. Maar er ligt een deksel op hun hart. Ze doen het zonder verstand. Ze verstaan niet wat erin staat. Ondanks al die ijver en ondanks dat ze Mozes lezen. En waarin bestaat dat deksel nou precies? Hoe komt het en waarin zijn ze nou verblind? Wat verstaan ze nou niet als zij de schriften lezen? Wel, het eerste waarin de Joodse godsdienst verblind is, dat is in hun verstaan van de zonde. Ik heb het genoemd bij het lezen van Adam. Adam, onze voorvader die gevallen is. Wij, kinderen van Adam, zijn zondaar. Nou, de Joodse theologie, voor zover je daarvan kunt spreken, want Joden hebben niet echt een dogmatiek, niet een uitgewerkte theologie zoals wij dat hebben. Maar de orthodoxe Joden geloven niet in de erfzonde. Het orthodoxe Jodendom gelooft niet in de totale verdorvenheid van de mens. Zeker, een mens heeft wel een boze aanleg, zo zeggen ze, maar een mens heeft ook een goede aanleg. Er is een kwade kant in de mens, maar er is ook een goede kant in de mens. En die goede kant, die moet de mens gebruiken om die kwade kant te overwinnen. En zo wordt er binnen het Jodendom, ook binnen het orthodoxe Jodendom, over de zonde gedacht. Het is slechts een kwade aanleg. Maar die goede aanleg is in staat om dat kwade te overwinnen. Nou, gemeente, hoe anders spreekt de Heer Jezus over de mens? De Heer Jezus spreekt van de noodzaak van een totale wedergeboorte. Niet maar een restauratie van de mens, niet maar een opknapbeurt. Gijlieden moet wederom geboren worden. Want wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En uit het hart des mensen komen geen goede dingen voort, zegt de Heer Jezus, maar komen boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, dieverijen, hoererijen, een stroom van ongerechtigheden. En de apostelen hebben in het spoor van de Heer Jezus Christus en ook van het Oude Testament de totale verdorvenheid van de mens onderstreept. En dan hoef ik u alleen maar te verwijzen, gemeente, naar dat aangrijpende hoofdstuk 3 uit de Romeinenbrief. Waar de apostel Paulus zegt, wij hebben beiden beschuldigd, Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En zo moet Adam gelezen worden. Zo moeten wij Adam verstaan. Als een totaal verdorven schepsel. Waar niets goeds uit te verwachten is. In zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En de Jood verstaat het niet. Er ligt een deksel op het hart. Maar gemeente, de Jood is niet de enige die verblind is bij zijn zicht op de zonde. Is het niet de kwaal van uw en mijn en jouw hart? Denken wij niet allemaal te optimistisch van onszelf? Jongelui, denk eens aan dat bekende gedicht van Robert Murray McShane, die jonge Schotse prediker, die op 29-jarige leeftijd overleed, die dat prachtige gedicht gedicht heeft. Eens was ik een vreemdeling, voor God en voor mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En al sprak daar een stem uit de heilige blaan, van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. En zou dat niet de kwaal zijn, gemeente, ook van heel veel kerkmensen? Natuurlijk, we hebben een goede belijdenis. En we onderschrijven het. Dat het zo staat in de Bijbel. En we geven ons ja-woord bij de doop, in zonde ontvangen en geboren. Nee, onze belijdenis is wel goed. Maar beleven we het ook zo? Dat we totaal verdorven zijn, onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. Denken we misschien heimelijk toch niet te goed van onszelf? En het is toch eigenlijk voor een kerkmens wel iets heel ontdekkends. Dat er gezegd wordt vanuit de schrift dat je net zo slecht bent als die mensen die aan God nog gebod doen, nooit naar de kerk gaan, hun leven doorbrengen in de zonde. Dat je geen streep, geen haar voor hebt of beter bent dan bij God. Dat is heel ontdekkend om dat te moeten leren. Dus als er wordt gesproken, gemeente, van dat deksel op hun hart bij het lezen van Adam, dan moet er ook bij ons wat gebeuren. Dan moet bij ons dat deksel worden weggenomen. We moeten er door de Heilige Geest van worden overtuigd. Dat is wat de Heer Jezus zei. De Heilige Geest alleen zal een mens kunnen overtuigen, zodat je er echt iets van beleeft. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En dat je Adam gaat verstaan. Een zondaar, totaal verdorven. En gemeente, die blindheid die er dan is in het verstaan van Adam, in het lezen van Adam, in het verstaan van de zonde, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het verstaan van de wet. Als de Joden Mozes lezen, en dan spits ik het even toe op de wet van Mozes, de 10 geboden, dan ligt er een deksel op hun hart. Want hoe denkt de Jood over de wet? Wel, de Joden die zijn door de eeuwen heen steeds meer nadruk gaan leggen op de wetten. En het hele Oude Testament, de Tenach, Ze lezen voor al de Torah, voor al die eerste 5 boeken van Mozes, voor al die wetten. Die hebben in de Joodse theologie een heel belangrijke plaats gekregen. En dat ten koste van heel veel andere geschriften uit het Oude Testament. De wet. En het is heel opmerkelijk, gemeente, als je de Joodse literatuur leest, hoe dat er dan gesproken wordt over de wet. Er is een grote overeenkomst tussen de manier waarop de Joden over de wet spreken en de manier waarop het Nieuwe Testament over de Heer Jezus spreekt. De wet die wordt verheerlijkt. De wet die ontvangt goddelijke eer. Er wordt gezegd dat de Torah, de wetten van Mozes, dat is de middelaar. Dat is de weg waardoor een mens tot God kan naderen. En als de Jood de wet maar heeft, dan heeft hij verder niks meer nodig om tot God te naderen. De wet als middelaar. Paulus zegt hier, als zij die wet lezen, tot op de huidige dag, wanneer Mozes gelezen wordt, dan ligt er een deksel op hun hart. Als ze zo ijverig zijn in het bestuderen van de Torah. Als ze zo bezig zijn met het vereren van de wet en ze spreken over de vreugde van de wet. En dat doen ze op een hele optochtelijke manier. Paulus zegt, er ligt een deksel op hun hart. Hoe ijverig ze ook zijn, hoe blij ze er ook uitzien, ze zijn verblind. En er ligt een geest van een diepe slaap op hen. En de Jood is zo bezig met de wet. En dat doen ze vaak ook op een heel mechanische manier. Ze staan maar wat te prevelen soms. En heel mechanisch bewegen ze hun lichaam. En het is gebod op gebod en regel op regel. Als ze maar met die wet bezig zijn. Terwijl ze niet verstaan wat Paulus heeft mogen leren verstaan. Paulus die natuurlijk ook een farizeer uit de farizeeën was. Paulus die ook op zo'n manier met de wet bezig is geweest. Maar altijd de wet misverstaan heeft. Hij zegt, maar toen het gebod levend werd. Toen werd ook de zonde levend. En toen ben ik gestorven. Hij bedoelt daarmee toen de Heilige Geest gebruik ging maken van de Heilige Wet. En mij liet zien door die Heilige Wet. Wat er met mij aan de hand was. Dat ik een zondaar ben die tegen al de geboden van God gezondigd heb. En geen daarvan gehouden heb. En die tot alle boosheid geneigd ben toen ik dat zag. Toen de wet ging spreken. Toen werd de zonde levend. En toen stierf die vrome mens. Toen kreeg ik de doodsteek uit de wet. En opnieuw zeg ik, gemeente, en dan trek ik de lijnen door naar uw en mijn hart. De Joden zijn niet de enigen die de wet van Mozes misverstaan. En die hem misbruiken. Want jongelui, denk nog maar weer even aan dat gedicht van McChain. Hij zegt, toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Door middel van die Heilige Wet. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen dat Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk leed. Toen ging hij de wet verstaan. En gemeente, zo moeten wij de wet ook leren verstaan. Dat we gevoelen welke eisen dat de heiligheid van God aan ons stelt. Niet dat wij maar proberen om aan die wet te gehoorzamen. Niet dat wij 90% het voor elkaar zouden kunnen krijgen misschien om die wet te kunnen houden. Nee, God eist volmaaktheid. Gods heiligheid eist volmaaktheid. En daarom als de Heilige Geest in ons leven die wet laat spreken, dan moeten wij bij elk gebod het hoofd buigen. En heeft u zo wel eens naar de heilige wet van God geluisterd, gemeente? Wij beleven dat denk ik ook vaak als een automatisme. Ja, dat hoort nou eenmaal bij de liturgie. En we beginnen met het votum en de groet en dan zingen we een psalm en dan wordt de wet gelezen. We kennen hem helemaal uit het hoofd misschien. En we horen het aan. Maar als de Heilige Geest er eens in meekomt, gemeente, en je gaat met geopende oren en een geopend hart luisteren, dan kun je niet anders dan bij elk gebod je hoofd buigen en zeggen, schuldig. Aan het eerste gebod. Schuldig. Aan het tweede gebod. Tot en met het tiende toe. Tegen al Gods geboden, zwaar gezondigd. Ik heb er geen van gehouden, ook weer niet in de afgelopen week. En ik ben tot alle boosheid geneigd. Gemeente, dat moeten ook wij leren. Want ook wij zijn net als die orthodoxe Joden geneigd om de wet als een soort middelaar te zien. En nogmaals zeg ik, dat doen wij wellicht heel heimelijk. Maar we proberen te leven zoals God van ons vraagt. En natuurlijk, dat moeten wij doen. We krijgen geen toestemming van God om in de zonde te leven. Maar heel heimelijk denken we dat we het er dan toch nog wel eens aardig van afbrengen. Natuurlijk, ik kan het niet helemaal volbrengen. Maar zo slecht als die en die. Nee, zo slecht breng ik het er ook weer niet van af. En onlangs las ik het nog eens bij een van de oude predikanten die in zijn memoires schrijft, als ik nou een hele dag zo bezig ben in de voorbereiding van de preken en ik lees oudvaders en ik doe nog eens een bezoek en ik doe nog eens een gebed. En zo zei die predikant heel eerlijk, en ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het herkende, dan heb ik alle moeite om 's avonds als een goddeloze op mijn knieën te komen. Want wat heb ik nou vandaag voor kwaads gedaan? De wet is geen middelaar. Daarom zal, zo zegt Paulus, uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, want door de wet is de kennis van de zonde. Een gemeente, met die dingen heeft het ook te maken met het misverstaan van de zonde en met het misverstaan van de wet, dat er zo weinig zicht is, of helemaal geen zicht, op Christus. Als de Jood Christus leest, als de Jood over de Messias nadenkt, dan ligt er een deksel op het hart. Hoe denken de Joden over de Messias? Want natuurlijk wordt er binnen het Jodendom wel nagedacht over de Messias tot op de dag van vandaag. Maar hoe zien zij de Messias? Wel, gemeente, wij moeten zeggen dat de Joden het Messias beeld vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, heel erg verengd hebben. Vereenzijdigd hebben. En daar bedoel ik dit mee. In de schriften zie je globaal genomen twee lijnen naast elkaar lopen. Je ziet aan de ene kant teksten en geschiedenissen die wijzen op de koning Messias, om het zo te zeggen. De Messias die regeert en die heerst over het wereldrijk. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 110. De Heere heeft op mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De koning Messias. Maar daarnaast heb je natuurlijk de lijdende Messias. Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar de Joden hebben het alleen maar over de koning Messias. Dat is in de tijd na de ballingschap met name ontstaan. En je ziet het ook in de tijd van de Heer Jezus zelf, dat zelfs zijn discipelen in hun denken, in hun theologie geen ruimte hebben voor de lijdende borg. Want als de Heer Jezus erover begint te spreken, Matthäus 15 en 16, Petrus heeft zojuist die heerlijke belijdenis uitgesproken: Gij zijt de Christus, Gij zijt de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus spreekt hem zalig. Zalig zijt gij Simon Barjona. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. En dan staat er in Matthäus 16, van toen aan begon Jezus hen te vertonen dat hij veel moest lijden. En gedood moest worden van de schriftgeleerden. En wat gebeurt er dan met Petrus? Wat zegt deze rotsman dan? Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. Er was in zijn theologie geen plaats, of zo weinig plaats, voor een lijdende borg. En zo is het ook in de Joodse theologie nog steeds. Een koning Messias, daar leggen ze alle nadruk op. Maar voor een lijdende knecht des Heren, voor een stervende borg, er is geen plaats, daar is ook geen behoefte aan. En gemeente, dat is dan ook de ware nood van Israël. Israël is als een drenkeling die zich aan zijn eigen haren uit het water probeert te trekken. Die met behulp van de wet en van die zogenaamd goede aanleg probeert om tot God te komen. En opnieuw zeg ik, gemeente, het is onze aller kwaal. Want het licht is in deze wereld verschenen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En als wij Adam niet geleerd hebben, zo zegt een oud gezegde, dan hebben wij Christus ook niet begeerd. En daarom is het nodig dat dat deksel wordt weggenomen. Dat we de zonde gaan leren verstaan, dat we de wet gaan leren verstaan. En dat er zo plaats komt voor de enige naam onder de hemel tot zaligheid. Voor de middelaar. Die in de weg van het lijden en van het sterven, verloren zondaren verzoend met God. Die het verlorene zoekt en zalig maakt. En gemeente, als wij nou de schriften lezen, dan zien wij dat dat deksel op het hart van Israël zou worden weggenomen. De toestand zoals die nu is, die zal zo niet blijven. Want zo zegt Paulus in vers 16, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, dan zal het deksel worden weggenomen. En laat dat de verkondiging mogen zijn, gemeente, van deze avond. Naar die boodschap wilde ik vanavond toewerken. De huidige blindheid van het Joodse volk, de huidige slaap waarmee ze gevangen zijn, die zal verdwijnen. Er liggen nog beloften in de schrift voor dit volk. Het zal bekeerd worden tot de Heer. Het deksel zal worden weggenomen. En wanneer zal dat zijn? Nou, dan wijs ik u op wat de apostel Paulus gezegd heeft in Romeinen 9 tot en met 11, met name Romeinen 11. Waar hij zegt in vers 25, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Paulus die profeteert hier, die verkondigt hier dat er een volheid der heidenen zal zijn. En wat bedoelt de apostel daarmee, met dat woord volheid? Ik zal u alle mogelijke uitleggingen besparen, gemeente, maar samenvattend betekent dat de volledigheid van de heidenen, de vermenigvuldiging van de heidenen. En onze oude schrijvers in het puritanisme en de nadere reformatie, die hebben op grond van deze gegevens en op grond van andere schriftgegevens hoop gekregen dat er nog een heilstijd zal aanbreken in deze wereld. Dat er een volheid van heidenen zal zijn, dat er een vermenigvuldiging zal zijn van de bekeerden op deze aarde. En dat niet binnen een duizendjarig rijk en niet binnen giliastische gedachten van een wederkomst van Christus en dat hij lichamelijk hier het koninkrijk van David en Salomo zal oprichten en daarna weer naar de hemel zal varen en dan nog een keer zal wederkomen. Dat niet. Maar op grond van de schriften hebben de oude schrijvers er hoop voor gekregen, er geloof voor gekregen, dat wat wij nu zien, namelijk de afval en de leegloop van de kerken en de opkomst van de islam en de opkomst van het liberalisme en het materialisme, nee, dat zal niet de finale zijn in deze wereld. Gods koninkrijk, zo zei Spurgeon, zal niet als een nachtkaars uitgaan. En de Heilige Geest zal de blaam van zich afwerpen. Dat hij niet in staat zou blijken te zijn om de wereld te bekeren. Er zal een volheid der heidenen zijn. Er zal een vermenigvuldiging zijn van de bekeerden. En dat zal de Joden tot jaloersheid verwekken. Zo zegt hij in Romeinen 11. En dan zal er ook sprake zijn van een volheid der Joden. U moet dat allemaal op uw gemak maar eens nalezen thuis. Romeinen 11. En gemeente, wij zijn denk ik deze gedachten een beetje kwijtgeraakt. Natuurlijk ook onder invloed van bepaalde bijbelteksten die spreken dat er in het laatste der dagen zware tijden zullen aanbreken. En iemand denkt onwillekeurig misschien aan de woorden van de Heer Jezus uit Lucas 18. Waar hij zegt, als ik wederkom, zal ik nog geloof vinden op deze aarde. Nou, laat ik daar kort nog even wat van mogen zeggen, gemeente. Allereerst over dat wat gezegd wordt over de laatste der dagen. Wat betekent die uitdrukking in de Bijbel, het laatste der dagen? U denkt misschien, dat is de tijd direct voorafgaande aan de wederkomst. Vlak voordat Christus terugkomt, dan is er sprake van vervolging en van al die dingen meer. Maar dat is een misvatting. Het laatste der dagen. Denk maar even aan de preek van Petrus op de Pinksterdag. Als daar die menigte samen is gekomen en ze hoort en ze ziet al die tekenen, dan gaat Petrus verklaren wat daar aan de hand is. En dan wijst hij naar de profetie van de profeet Joël. Het zal zijn, in de laatste dagen zegt God, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Dus wat zegt Petrus daar? Het laatste der dagen, dat is al begonnen op het Pinksterfeest. Wij leven al 2000 jaar lang dus in het laatste der dagen. En er zijn in het laatste der dagen al zware tijden geweest. En ik weet niet wat er nog gaat gebeuren natuurlijk. Ik ben geen profeet. Maar toch, gemeente, is dat niet het laatste. En het enige wat er te zeggen valt. Er zal, zo zegt Paulus, een volheid der heidenen zijn. De aarde zal vol zijn van de kennis en van de gerechtigheid des Heren. Gods koninkrijk zal over de wereld verspreid worden. En dat woord van de Heer Jezus dan uit Lucas 18, zal hij nog geloof vinden op de aarde? Dat stelt de Heer Jezus als een vraag. Het is geen profetie van de Heer Jezus. Hij stelt het als een vraag. In welke context? Het staat in de gelijkenis, aan het slot van de gelijkenis van die onrechtvaardige rechter. U weet wel die gelijkenis van die weduwe. Die aanklopt bij die rechter en die rechter die wijst haar telkens af. En waarom heeft de Heer Jezus die gelijkenis verteld? Wel, zo staat erbij, opdat men altijd bidden moet en niet moet vertragen. Dus wat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt, als ik wederkom zal ik nog geloof vinden op de aarde? Nee, niet om daarmee een profetie te geven. Wij geven misschien heimelijk het antwoord al, zie je wel, er zal geen geloof meer zijn. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. In de context van die gelijkenis betekent dat dat hij ons tot gebed wil aanzetten. Altijd bidden. En niet vertragen. En dan ben ik ook terug bij de preek van vanochtend. Want die beloften die gaan niet automatisch in vervulling. En die heilstijd zal niet als een automatisme komen. Nee, de Heere wil zeggen, ga ermee uw binnenkamer in. Waakt en bid. Smeek om de werking van die noordenwind en van die zuidenwind. En heb dan grote verwachting van die geest die in overvloedige mate is uitgegoten. Ik zal van mijn geest uitgieten op alle vlees. Er zullen stromen op het droge zijn. Gemeente, geloven wij dat nog? Ik vraag niet wat u ziet. Wat u ziet, dat is een heel tegengestelde beweging. Maar geloven wij het nog? En leggen we de vinger bij de schriften die ervan spreken? Dat het koninkrijk van God zal overwinnen. En dat het niet als een nachtkaars zal worden uitgeblazen. En dat er niet nog maar een enkeling op deze wereld zal zijn die de Heere vreest en dient. Is het onbijbels, gemeente, om zulke dingen te hopen? Is het ongeestelijk, is het onchristelijk om met die hoop de binnenkamer in te gaan en te smeken of dat God de hemelen zou willen scheuren? En hoe de Heer het zal doen, ik weet het niet. En dat moeten we ook maar niet gaan invullen en we moeten het niet gaan berekenen, niet gaan voorschrijven. Ik hoef het ook niet te doen. En u hoeft het niet te doen. Maar de almachtige God zal het doen. En de genade van de Geest zal het doen. En daar hebben de oude schrijvers, en daar staan zulke klinkende namen tussen, John Bunyan, Thomas Manton, Samuel Rutherford, Jonathan Edwards, Wilhelmus Abrakel, Jacobus Koelman, die hebben hoop gehad. Die hebben hiervan gesproken. Die hebben bidstonden belegd. Of dat het de Heilige Geest behagen mocht om die volheid van de heidenen te doen laten komen. En de Heere wil er ons ook vandaag in onze tijd van afval. En nu wij een tegengestelde beweging zien, ons ervan overtuigen. Dit is niet het laatste. Er zal een heilstijd komen. Een vermenigvuldiging van bekeerden. Een van uw oud-predikanten, dominee Dumassy van Voorthuizen, die had dat geloof ook. En die zei er zelfs eens, er zal een tijd zijn, dan zal je de onbekeerde met een lampje moeten zoeken. De aarde zal vol zijn van de kennis en de gerechtigheid des Heren. Maar de vraag, gemeente, waarmee ik besluit, die komt naar uw en jouw en mijn hart persoonlijk. Mogen wij daar nou ook bij horen? Mogen wij de Christus der Schriften kennen? Want wat zou het ons baten als heel de wereld tot bekering zou komen en wij zouden buiten moeten blijven staan? En daarom die oude psalm die we straks aan het einde van de dienst gaan zingen, die zegt het. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Maar dan ook die heel persoonlijke toespitsing. Zo doe Hij ook aan mij. Amen. dankzegging en het gebed. Heren, wat mag dat een moed geven als wij zulke schriftgegevens mogen leren verstaan. Voor eigen hart en leven, maar ook voor deze wereld verloren in schuld. En voor het Joodse volk, die met die diepe slaap is bevangen. God zou zijn volle gunst betonen. En Heere, geef toch dat we dat in ons eigen leven mogen bemerken. Dat uw genade en dat uw geest ook vandaag nog dezelfde is. En dat uw woord nog steeds kracht doet. En juist als wij zien dat er zulke tegengestelde bewegingen zijn. Als het ongeloof en de islam oprukken. Laat dan het gebed vermenigvuldigd worden. Juist als wij vrezen dat er helemaal geen geloof meer op de aarde zal zijn. Heren, dan hebt u gezegd dat we altijd moeten bidden en niet moeten vertragen. Schenk ons toch het geloof in deze dingen. Dat u een arm met macht hebt. En dat die niet verkort is, dat ze niet zal kunnen verlossen. Gedenk ons en onze kinderen en onze kleinkinderen, de gemeente. Bewaar ons, Heren, voor een ongelovig bestaan. Bewaar ons voor een zelfgenoegzaam bestaan. Voor een aardsgezind bestaan. We met ons zijn de week die we zijn begonnen. Bewaar ons en spaar ons deze week voor ongelukken, voor een onverwacht en onverzoende dood. Help ons in het werk dat gebeuren moet. In het gezin, in de maatschappij, in het ambtelijke leven. Wees met de Broederskerkraad, ook met onze broeder Van der Zwan en zijn gezin. Wil u de gemeente gedenken? Wil aan ieder gedenken die niet werken kan, niet werken hoeft, of geen werk heeft. Wees met de kinderen op school, de jongeren in de studie, op het werk. Gedenk ons in uw gunst. Vergeeft u al het verkeerde, verzoen onze schuld en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Het vierde van 130. Ontvang mij binnen de hart en de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
kijken hoe jouw hond.
Ja. Precies, hij staat aan bij mij. Kijk of het een. Ja, kijken. Ja. Dus eventjes. Even zien of ze hem hier zien binnenkomen. Ja. Ja, goed, dan gaan we even praten en kijken of er iets gebeurt ondertussen. Kijk, nou dat. Daar is hij er. Ja. Kijk eens aan. Oké, helemaal geweldig. Dan.
Auto.
Ja, precies jou. Oké, prima. Ja, fijne avond.
Dag hoor.